Gemeente des Heren, Joram, in dit hoofdstuk genoemd de koning van Israël, is uit het geslacht van de beruchte koning Achab, met zijn al even beruchte vrouw Izebel, die in Israël de Baaldienst officieel heeft ingevoerd. De profeet Elia had het oordeel aan Achab aangezegd, aan hem en aan zijn geslacht. Izebel leeft nog. En Joram, de zoon van Achab, zit op de troon. Maar dat zal niet lang meer duren. Jehu is aangewezen om het vonnis aan het huis van Achab te voltrekken. En Joram bevindt zich op dat moment in de stad Jezreel. Hij is in de oorlog tegen de Syriërs gewond geraakt en hij voelt zich ziek. En Ahazia, de koning van Juda, is juist bij hem op bezoek. Het is een gespannen toestand. Er broeit iets. En dat vermoedt Joram ook wel. En op de wachttoren van de stad staat een schildwacht. En hij kijkt uit met meer dan gewone aandacht. En hij ziet in de verte daar nadert een ruiterstoet. Heel snel. Wie zijn dat en met wat voor bedoeling komen ze? Het bericht wordt onmiddellijk aan de koning Joram doorgegeven. En hij gebiedt, stuurt er onmiddellijk een bode op uit. Een ruiter met de vraag, is het vrede? En dat gebeurt, de bode vertrekt. En als hij de stoet ontmoet met Jehu aan het hoofd, vraagt hij, zo zegt de koning, is het vrede? Maar Jehu is een ruwe kerel die maar één ding kan en dat is vechten. Voor praatjes maken is het bovendien geen tijd. Of het vrede is, keer om achter mij. En heel in de verte heeft de schildwacht van de stad dat gezien. En hij geeft het sein door aan Joram. De boodschapper keert niet terug. Er wordt een tweede ruiter op uitgestuurd met dezelfde vraag. En weer antwoordt Jehu hem, wat, vrede? Keer om naar achter mij. En de spanning in de stad neemt toe. Vooral wanneer de schildwacht op de toren heeft geconstateerd de razende snelheid waarmee die ruiterstoet in de verte nadert. En hij beseft, het kan niemand anders zijn dan Jehu, de zoon van Nimzi, want hij drijft onzinnig. En dan kan Joram het niet langer uithouden. Hij wil weten wat het betekent. Een derde bode zenden heeft geen zin meer. Hij zal zelf gaan om te weten, om zekerheid te hebben, wat wacht mij, leven of dood. En zo rijden Joram, de koning van Israël, en Ahazia, de koning van Juda, die ruiters onder aanvoering van Jehu tegemoet. Is het ook vrede, Jehu, vraagt Joram, als ze tegenover elkaar staan? En Jehu antwoordt, wat vrede, zolang de afgoderijen en de toverijen van uw moeder zoveel zijn. Ze had de Baalsdienst ingevoerd. En ze had veel Baalspriesters uit Tiron en Sidon meegenomen. En daarmee de dienst van de God van Israël ondermijnd. En Elia had het volk bijeengeroepen naar de Karmel. En had ze voor de keus gesteld. Wie van beiden kiest u? Indien de Heere God is, zo volgt hem na, maar indien Baal God is, volgt hem na. Een Baal is geen God. Hij is een afgod. Hij heeft oren, maar hij hoort niet. Hij heeft een mond, maar hij spreekt niet. En hij heeft ogen, maar hij ziet niet. Hij is een afgod. En daarom kun je met hem sollen. En daarom mag je van Baal alles wat je wil en lust. En de Baaldienst is een natuurgodsdienst. De natuur wordt gevierd. Het natuurlijke leven met zijn driften uitgeleefd. Indien de Heere God is, volgt hem na. Baal antwoordt niet. En hoe de priesters zich ook aanstellen, er daalt geen vuur van de hemel. Want Baal kan niet. Hij is niet meer dan een stuk steen. Maar als Elia bidt, dan antwoordt de Heere. En het offer op het altaar wordt aangestoken. Het altaar, dat is opgebouwd uit 12 stenen. De 12 stammen van Israël. En toch is het volk niet tot bekering gekomen. En koning en vorstenhuis zijn niet tot inkeer gekomen. Is het vrede? Is het vrede met de afgoden aan de hand? U voelt, het gaat in dit hoofdstuk over een mens in grote spanning. Een mens die begrijpt dat in het komende uur over zijn leven, over zijn lot zal worden beslist. Vandaar die vraag die telkens terugkeert, is het ook vrede? Eigenlijk zitten wij mensen in eenzelfde soort spanning. We zijn een nieuwe eeuw binnengegaan. En er zijn ongekende dromen gedroomd. We zouden een nieuwe wereld maken. Dankzij de technologie. En het paradijs op aarde scheppen. Een stad voor de mens. En velen dachten dat ze de wereld wel konden vervolmaken, perfectioneren. En dan gebeuren er rampen op rampen. Enschede. Volendam. Dan worden er schuldigen gezocht. En dan worden de overheden aangeklaagd. Die de droom hebben verstoord. Omdat ze nalatig zijn geweest. En na de verschrikkingen in New York en Washington. In luttele momenten. Door fanatieke terroristen aangericht. Ontdekken we opnieuw. Het is geen vrede al hier. Het is geen paradijs op aarde. En juist door de technologische vooruitgang in de wereld zijn wij zoveel kwetsbaarder geworden. En zijn de duivelse mogelijkheden zoveel groter geworden. En niemand ter wereld, hoe rijk, hoe machtig ook, kan vrede en veiligheid garanderen. En de wereld om ons heen is vol van geruchten. Geruchten van nieuwe strijd. We kunnen geen ruiters om informatie erbuit sturen zoals Joram deed. Maar wat wij doen komt op hetzelfde neer. We willen worden geïnformeerd. En we zijn gekluisterd aan de tv. En we worden van minuut tot minuut van alles op de hoogte gebracht. En de kranten die lopen ver achter de feiten aan. Maar onze oren horen. En onze ogen vragen. Is er een oplossing. Voor deze wereldwijde problemen in het zicht. Is het ook vrede. En tegen beter weten in. Is er een stem in ons hart. De zachte stem van de hoop. Er is een oplossing voor de uitbarsting van conflicten. Is het ook vrede? Of we doen allemaal mee, in en buiten de kerk. Want buiten, dichtbij of veraf, de zee of de land, daar heerst geweld. En daar wordt in het verborgen geweld bedacht. Daar drijft Jehu, de zoon van Nimsi, en hij drijft onzinnig. En het is onzinnig en het is krankzinnig wat er gebeurt. Er is een brein die zo'n duivelse terreur bedenkt en die mensen meesleept en aanzet. En daarachter gloeit de haat tegen God en tegen de naaste. En de duivel die stookt dat vuur van de haat op in het groot en in het klein. Jehu is aan het werk. Jehu is een aantocht. En hij drijft onzinnig. En wij in de kerk, horende naar het woord van God, wij weten van een betere boodschap. De boodschap van vrede en van gerechtigheid. Want dwars door al het aards gedruis is onze Heer Jezus Christus in aantocht. Hij komt om de aarde te richten en de wereld, heel de wereld, in gerechtigheid. En laten we nu deze twee namen eens achter elkaar noemen. We durven het haast niet. Want het klinkt als een godslastering. Jehu en onze Heere Jezus Christus. Wat een verschil. Jehu. Jezus. Jehu is een verschrikkelijke beul. Zolang de doodstraf bestaat is er een beul nodig. Om het vonnis uit te voeren. Maar het beroep is uiterst onsympathiek. Stel je voor dat je vrienden vragen op school, wat doet je vader? En dat je dan moet zeggen tegen je vrienden, mijn vader, die is een beul. En wie wil graag goede vrienden zijn met de beul? Ze zijn bekend, de kampbeulen uit de Tweede Wereldoorlog. De beulen van de concentratiekampen. Het internationaal gerechtshof in Den Haag is heel druk bezig om de oorlogsmisdadigers uit Joegoslavië te berechten. En Joram is ter dood veroordeeld met zijn vreselijke moeder Izebel, die een heel volk verleidde, misleidde en aan de Baals uitleverde. En nu wordt Jehu erop afgezonden. Het vonnis is geveld. Jehu de beul. Maar onze Heer Jezus Christus is de heiland der wereld. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborenen des vaders. Vol van genade en waarheid. Waarachtigheid. Betrouwbaarheid. Jehu en Jezus. Wat een verschil. En toch, weet u wat eigenlijk de naam Jehu betekent? Die naam betekent, het is de Heere. Het is Yahweh. En toen de schildwacht op de toren van de stad angstig naar beneden riep, het is Jehu die eraan komt. Toen riep hij eigenlijk. Het is de Heere, de God van Israël die eraan komt. En dat is niet alleen maar een woordspeling. Lees het begin van ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 9. En daar staat het. Elisa stuurt een van de zonen van de profeten naar Ramoth, waar Jehu is, met deze opdracht. Neem uw oliekraak. Giet ze over het hoofd van Jehu en zegt, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Hier wordt de beul van Gods wegen gezalfd tot koning. En wij voelen hoe ontzettend dat is. De wereld kan dus zo zijn. En ook in het volk van God Israël kan dat zo zijn. En de tijd kan ertoe zijn. En de goddeloosheid kan zo'n maat bereiken. Dat God het nodig oordeelt om voor een tijd de beul tot koning te kronen. En als we alle verschrikkelijke dingen horen en zien, die aan alle kanten in deze moderne wereld om ons heen gebeuren. Is er dan geen reden voor de vraag, wat zit daarachter? Heeft de Heere God de beul tot koning gekroond? Een ontstellende gedachte. En veel vragen die zich vermenigvuldigen, al was het maar deze ene vraag. Hoe kan God het toelaten? Luther spreekt in dit verband over Gods linkerhand en over zijn rechterhand. Met zijn linkerhand ment hij de duivel tot onze straf. En met zijn rechterhand regeert hij de wereld en houdt hij zijn kerk in stand. Er zijn mensen die vinden die paradox godslasterlijk. Die in hun godsbeeld alleen maar willen weten van Gods liefde en van Gods trouw. En helemaal niet van zijn gerechtigheid en van zijn oordeel. En toch zeg ik, God regeert de wereld. Met beide handen. En als ik dat niet meer zou kunnen geloven, dan zou ik geen raad weten. En bij al het geweld van de duivel, met alle geestelijke boosheden in de lucht, met alle aanslagen die de duivel opblaast en aanblaast, het loopt onze hemelse Vader niet uit de hand. Dat is ons even gauw vast. En als we telkens heen en weer worden geslingerd, dan brengt dit het ons toch bovenop, dat Jezus niet dezelfde is als Jezus. Wij hebben, zegt de profeet Jesaja, en dat was ook in een tijd dat de beul in aantocht was, we hebben ook in de weg van de gerichten u, o Heere, verwacht. Jesaja wist en verstond wat wij nauwelijks durven uit te spreken. Dat God ook komt in de weg der gerichten. En zo staan buiten de stad Israël die twee tegenover elkaar. Joram en Jehu. De ter dood veroordeelde en de beul. En wat doet het doodveroordeelde als hij de beul ontmoet? Natuurlijk zoekt hij om ontkoming en hij vraagt om gratie. Is het ook vrede? En wanneer Jehu hem toeschreeuwt, wat vrede, zolang als de afgoderijen en de toverijen van uw moeder zoveel zijn? En Joram ontdekt dat er op gratie niet meer te hopen valt. Dan probeert hij het laatste redmiddel en dat is de vlucht. Maar ook dat baat niet. Want Jehu spant de boog met de volle hand en schiet hem een pijl door het hart. Een verschrikkelijk eind. Joram vraagt om de vrede en hij krijgt de dood. Zou er geen andere mogelijkheid zijn? Ik geef op deze vraag twee antwoorden. Twee antwoorden die volkomen met elkaar in strijd zijn. En die toch in wezen, dat is in God, één zijn. Is er een andere mogelijkheid? Het ene antwoord is nee. Er is geen andere weg dan de pijl dwars door het hart. Als de heilige God tot de zondige mens komt, in het klein of in het groot, dan is het altijd ten gerichte. Er is niemand die voor zijn heilig oog kan bestaan. Er kan geen vrede zijn tussen de heiligheid en onze zonde. Evenmin als er vrede kan zijn tussen leven en dood. Dat is het ene antwoord. Maar het tweede antwoord, helemaal tegenovergesteld, en toch ook volkomen gelijk is, ja, er is een andere weg. Namelijk deze. Als Joram nu eens niet gekomen was met die zelfzuchtige vraag, is het vrede om aan het verdiende oordeel te ontkomen? Maar als Joram gezegd had, Jehu, waar is uw pijl? Want ik weet dat ik hem heb verdiend. Als Joram dus onder het oordeel gebogen had, al zou dan de pijl gekomen zijn, dan was die voor hem niet ten dode, maar ten leven. Want overal daar waar een mens buigt onder het oordeel, ontdekt hij dat het oordeel genade is. En dan is er één uitweg. Bekeert u. Keert u om. Weg van die afgoden. Tot de Heere uw God. Hij is de enige God. En boven heel de geschiedenis van Israël staat het geschreven. Bekeert u. En het eerste is van het Nieuwe Testament. Als onze Heer Jezus optreedt en zijn voorbode Johannes de Doper. Bekeert u. En wordt behouden. En het staat ook boven de geschiedenis van onze tijd geschreven. Bekeert u. Keert u om. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan willen wij nog één keer die twee namen noemen. Die twee woorden. Jehu, Jezus. Om ze samen te vatten in één naam. Oordeel, gerechtigheid, genade. En die ene naam waarin we dit mogen samenvatten is Golgotha. Daar is onze Heer Jezus Christus. En wie hem volkomen wil kennen in de liefde van zijn brandend hart, die moet op Golgotha zijn. Daar is ook Jehu. Jehu de beul. Maar de beul bij de gratie God. Heeft Jezus niet tot Pilatus gezegd, ge zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren? Daar is oordeel en genade. En daar zien wij dat God de zonde haat en de zondaar lief heeft. Daar is het wereldgericht. En daar zien wij hoe onuitsprekelijk lief God de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Dan zien we dat de hemelse Vader in Christus Jezus de pijl van Jehu richt op zijn eigen hart. En dat is het hart van het evangelie. En dat is tegelijkertijd de exclusiviteit van het evangelie. Er is geen enkele andere God. Waar u hem ook zoekt en zou kunnen vinden. In de hele wereldgeschiedenis. Die zijn eigen zoon gegeven heeft. Daar is er maar één. En dat is ook de enige en waarachtige God. En als we dan de vraag van de tekst herhalen, is het ook vrede? Dan is het antwoord hier. Nergens anders waar Gods liefde mij een pijl door het hart jaagt. En dan wordt ons hart een gebroken hart. een verslagen hart. Dat zult ge, o God, niet verachten. Dat wordt een nieuw hart. En als het door Gods liefde doorschoten gebroken hart vraagt, is er ook vrede? Dan luidt het antwoord: zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich van zijn weg bekeren en leven. Daar is liefde, genade en recht bijeen. Vele hangen een hele ander godsbeeld aan. Alleen maar een God van liefde. En daar is niet meer een overheid gerechtigd om het kwaad te bestraffen. Want dan doet de overheid zelf ook mee aan de geweldspiraal, zeggen dan deze dwazen. Maar de overheid is een gave van God ons ten goede. Om het kwaad zo mogelijk, zoveel mogelijk in te dammen. Opdat wij een gestil en gerust leven mogen hebben. In alle eerbaarheid en godzaligheid. En niemand hoeft de dragers van die overheidsverantwoordelijkheid te benijden. En zeker vandaag niet. Maar ze zijn geroepen om het kwaad een halt toe te roepen. Daar is liefde en recht. Daar is vrede en gerechtigheid. Maar in de kerk weten we dat wij de overheid hebben te eren. En het evangelie met alle kracht hebben te verkondigen. Om te weten dat ieder nieuw mensenhart, waarin de haat in liefde verkeert, is een vredesbelofte, is een vredeshaard in deze wereld. Een bewijs dat God het eens waar zal maken wat hij heeft beloofd. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Waarop alles zal ruisen van de veelheid van vrede. En de dood zal niet